Drie weken na 7 oktober haalde premier Netanyahu op een persconferentie het volk Amalek aan. En dit zorgde toen voor veel ophef. De naam Amalek is daarna nog vaak gevallen, ook in de wereldwijde pers. Maar wie was Amalek? Waar staat het voor? En hoe heeft hun verhaal van duizenden jaren oud nu invloed op het conflict tussen Israël en haar vijanden? En waarom is het zo belangrijk dat je begrijpt wat dit allemaal betekent? We vragen het aan Wim Grandia. Hij is schrijver, spreker en coach. Wim, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, om maar met het laatste te beginnen, want we hebben het over een volk uit de tijd van de Bijbel, Amalek. Maar wat is de relevantie nu, om dit onderwerp nu te bespreken?
Als je mij pak een beet een jaar geleden de vraag had gesteld, of deze vraag had gesteld, dan had ik je waarschijnlijk wat aangekeken van, weet ik eigenlijk niet zo goed. Mm-hmm. Wat mooi is, ik ben een tijdje geleden gevraagd door een gemeente hier in Nederland om op een zondagmorgendienst te spreken over Exodus 17, dat was in het kader van een hele serie over de tocht van Israël vanuit Egypte op weg naar het beloofde land.
Ja.
En dan krijg je als gastspreker gewoon van Exodus 17 is aan de beurt, ga je gaan.
Met plezier, ja.
Dus ik ging het verhaal lezen over de val van Amalek, of de aanval van Amalek op het net uit Egypte bevrijde volk Israël. En ja, ik ben christelijk opgegroeid, dus ik had dat verhaal natuurlijk al vaak genoeg gehoord. Maar het was nog nooit echt goed om me doorgedrongen, wat zeg maar geestelijke betekenis is, mm-hmm. maar zeker niet wat de actuele betekenis daarvan is.
Dat is en pas dan dat dat eigenlijk tot je doordrong.
Voor mij is dat het begin geworden van een soort zoektocht die tot op de dag van vandaag doorgaat. Mm-hmm. Ik leer nog steeds nieuwe dingen. En ik kwam tot ontdekking van, hé, maar Amalek, dat staat ergens voor. Ja. Dat is veel meer dan alleen een verhaal uit de oude doos. Mm-hmm. Het heeft een hele actuele betekenis en alles te maken met wat er vandaag in Israël, en zeker sinds vorig jaar 7 oktober, wat er allemaal gaande is.
Ja, en daar gaan we het over hebben in deze uitzending. En er is nogal wat om te doen, die vergelijking die Netanyahu in de tijd heeft gemaakt, kort na 7 oktober. Maar voordat we het daarover gaan hebben, willen we eerst kijken naar het nieuws. De afgelopen dagen is er weer veel gebeurd, onder andere gisteren een grote aanslag in Tel Aviv, waar 32 gewonden zijn gevallen en 1 dode. Wat verwacht jij? Denk je dat we dit soort nieuws zullen blijven krijgen? Weer een aanslag in Israël dan?
Wat mij sowieso opviel is dat het nog niet eens echt een headliner werd. Mm-hmm. Je hebt er nauwelijks wat over gehoord, maar het is wel gebeurd.
In onze media dan, precies.
En dat geeft misschien wel aan dat we het ook wel een beetje gewoon zijn gaan vinden van, oh ja, er is weer een aanslag hier en weer een aanslag daar. En als ik kijk naar de afgelopen decennia, dan heb ik niet de illusie dat deze aanslag de laatste is. Ik ben bang dat dit door zal gaan. En misschien wel daar waar Hamas steeds minder mogelijkheden heeft, en dat geldt ook voor Hezbollah om Israël aan te vallen, mm-hmm. dat wellicht weer deze tactiek.
Ja, want Hamas juichte deze aanslag ook toe. Die had het er alleen maar lof voor.
Ja, precies. Ik heb nog niet begrepen dat ze hem ook opgeëist hebben, maar ja, dit past in hun visie om Israël zoveel mogelijk kapot te maken.
Nu heeft Israël afgelopen vrijdagavond aanvallen uitgevoerd op Iran. Die aanvallen die werden al verwacht naar aanleiding van de aanval van Iran een paar weken geleden. Die aanval van Israël op Iran die lijkt beperkt te zijn. En de reden dat die zo beperkt is gebleven, wordt er gezegd, is dat het ook een soort van vorm van de-escalatie is. Iran niet per se iets meer hoeft terug te doen tegen Israël. Wat zijn jouw gedachten daarover?
Ik vind dat lastig, want ik heb het idee dat wij maar een heel klein stukje te horen en te zien krijgen van wat er echt gebeurd is. Mm-hmm. Kijk, dat Iran zelf ervoor kiest om het af te doen van, nou ja, het heeft eigenlijk nauwelijks schade opgeleverd. Groot gelijk hebben ze. Mm-hmm. Zou ik ook doen.
Ja.
Ik hoor Netanyahu zeggen dat alle doelen die voor deze aanval waren gesteld, dat die zijn behaald.
Ja.
Maar ook zij zeggen verder niet over wat er nou precies gebeurd is.
En wij zien het ook niet. Wij hebben geen intel wat dat betreft.
Precies,
om te weten wat er echt is gebeurd.
Dus ik ben wel benieuwd wat er gebeurd is.
Ja.
Het lijkt een heel van een beperkte aanval. Maar desondanks is er gisteren natuurlijk al toch alweer door de leiders van Iran gezegd van, ja, natuurlijk moeten wij weer dus dit zal toch een soort kat-en-muisspel blijven. Mm. En zolang het zo beperkt blijft, maar ergens gaat dat denk ik toch wel een keer mis.
Ja. Ja. Onderhandelingen in Doha, die zijn opnieuw gestart. Doha is de hoofdstad van Qatar. En daar vinden heel vaak de onderhandelingen plaats. Nu heeft Egypte voorgesteld aan beide partijen, dus aan Hamas en aan Israël, om een tweedaags staakt het vuren te organiseren, af te kondigen, in ruil voor de vrijlating van 4 gijzelaars. Wat verwacht jij? Denk je dat het kans van slagen heeft, een staakt het vuren?
Nou ja, Hamas heeft vanmorgen al aangegeven dat ze hiervoor openstaan. En of dat specifiek gaat over dit voorstel of meer algemeen dat ze ervoor openstaan om weer om de tafel te gaan zitten. Mm-hmm. Wellicht dat nu, is mijn voorzichtige inschatting. Ik ben geen kenner als het gaat om alle politieke zaken die daaromheen spelen. Maar misschien heeft het nu iets meer kans van slagen. Want Hamas wordt natuurlijk wel steeds meer in het nauw gedreven. En ze begrijpen wel heel goed van, we zitten op een doodlopende weg en we zullen iets moeten doen.
Ja.
Dus wellicht
toch maar weer om tafel gaan zitten.
Ja, ja. En dan over de uitkomst daarvan, daar heb ik niet zo heel veel vertrouwen in.
Nee.
Dus wat dat betreft, ja, ik denk, nou ja, zolang er gepraat wordt, prima. Mm-hmm. Maar ik verwacht niet dat dit de oplossing gaat worden.
Misschien ook weer een punt om mee te nemen in gebed.
Zeker weten, ja.
We gaan het hebben over die persconferentie, die beruchte persconferentie van Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, die 3 weken na 7 oktober, dus na de aanslag van Hamas op Israël, het had over Amalek. Wat zei Netanyahu tijdens die persconferentie?
Ja. Dat was inderdaad 3 weken daarna, 28 oktober. Mm-hmm. En ik heb het hele verhaal van wat hij hierover gezegd heeft nog even voor de zekerheid uitgeprint. Ja. Ik zal hem niet helemaal voorlezen. Maar hij begon met dit te zeggen: jullie moeten niet vergeten wat Amalek jullie heeft aangedaan, zegt onze heilige Bijbel. Nou, dat was een uitspraak waarbij, denk ik, de wereldpers gelijk de oren is gaan spitsen van, hè,
wat zegt hij nu? Even gaan googlen, wat is dat nou weer?
Ja, Amalek. Precies, wat bedoelt hij hiermee? Ja. En hij heeft dat uiteindelijk ook gekoppeld aan, verderop in zijn uitspraak, aan het volledig verslaan van de vijand van Israël. En nou, in dit kader ging het daarmee natuurlijk niet zozeer over de Gazanen, over de Palestijnen, maar over Hamas. Dat is natuurlijk de grote vijand.
Die de vijand is, ja. En waarom haalde Netanyahu dat aan, Amalek?
Nou ja, dat was dus een van de ontdekkingen. Hè. Ik vertelde net, ik begon met die preek over Exodus 17, over Amalek. En ja, dan ga je in je researchfase ga je zoeken van waar kom ik Amalek tegen in de Bijbel, waar kom ik Amalek tegen in het hier en nu. Ja, dan kom je al heel snel bij deze uitspraak terecht. En toen ben ik ook een aantal studies van Joodse rabbijnen gaan bekijken. En ik kwam tot de ontdekking dat in het Joodse denken is Amalek eigenlijk een soort gezicht geworden van de oervijand van Israël.
Het symboliseert de vijandschap tegen Israël.
Ja, precies. Ja. Ja. En, maar ook in de protestantse theologie kwam ik dat tegen van bekende theologen die ook aangeven van, ja, eigenlijk is Amalek, dat staat voor alles wat zich tegen God en tegen Gods plan met Israël verzet. Mm. Dus het is echt een begrip geworden. En nou ja, het is opvallend dat er wordt nu heel heftig gereageerd, of er werd toen in ieder geval heel heftig gereageerd op die uitspraak van Netanyahu in dat kader. Mm-hmm. Maar het mooie is dat diezelfde verwijzing naar de Amalekieten vind je ook bij het grote gedenkmonument in Jeruzalem, in Yad Vashem. Daar wordt ook verwezen naar de Amalekieten.
Ja.
Ook in ons
dus
eigen Den Haag.
Komt wel voor,
het komt op meer plekken voor.
Ja, maar waarom maakte die uitspraak van premier Netanyahu toentertijd, 3 weken na 7 oktober, zo'n grote impact in de wereld? Wat was de verontwaardiging?
Dan moet ik je even iets vertellen over wat er dan gebeurt in Exodus 17. Ja. Israël is net bevrijd uit Egypte, op weg naar het beloofde land. Ze hebben al een paar bijzondere dingen meegemaakt. De doortocht door de Rode Zee en het wonder van de bevrijding van de farao. Het manna dat elke morgen naar beneden komt dwarrelen. Water uit de rotszaal, van alles nog wat meegemaakt. Dan komen ze op een gegeven moment bij een rustplaats aan met de naam Refidim. En daar gebeurt het plotseling dat de Amalekieten tevoorschijn komen. Ja. En de manier waarop ze dan het volk Israël aanvallen.
Ja.
Misschien kan ik straks daar nog even iets over lezen vanuit Deuteronomium, waar dat nog wat verder wordt uitgewerkt. Dat vertoont heel veel overeenkomsten met wat er vorig jaar op 7 oktober is gebeurd. Dat was voor mij gelijk de trigger. Dat ik denk van,
in welk opzicht dan?
Nou, vind je het goed als ik dan even die tekst lees, wat Mozes daar 40 jaar later nog even in een soort terugblik over zegt. Hij zegt in Deuteronomium 25 vers 17 over deze gebeurtenis: vergeet niet wat de Amalekieten u hebben aangedaan tijdens uw tocht uit Egypte. Toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen waar de zwaksten zich bevonden. Vergeet het niet. En dat is waar Benjamin Netanyahu dan aan refereerde.
De Amalekieten waren uit op de zwakste.
Precies.
Het volk.
En dat is sowieso de overeenkomst met wat er gebeurde op 7 oktober. Het was geen aanval tegen de IDF, want dat hadden ze bijvoorbeeld verloren. Maar ze kozen ervoor op een moment, terwijl een deel van de bevolking nog sliep en een ander deel was nog aan het feesten. Het waren de zwakke, de weerloze, vrouwen, kinderen. Ik hoef niet meer te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Mm. Dat lijkt wel heel erg veel op de manier waarop Amalek toen Israël heeft aangevallen.
Ja, ja.
En dit is nog maar het begin, want als je dan door het, met name het Oude Testament doorleest, dan kom je steeds momenten tegen, confrontaties tussen Amalek en Israël. Mm-hmm. En je ziet dat, daar zie je een bepaalde trend in. Dus ik begrijp hoe politiek gevoelig de uitspraak van Netanyahu ook is geweest.
Ja. Nee, want in die genocidezaak, de genocidezaak tegen Israël, die is aangespannen door Zuid-Afrika. Daar werd deze uitspraak van Netanyahu ook genoemd over Amalek. En het werd als een soort bewijs aangevoerd door Zuid-Afrika dat Israël de Palestijnen zou willen uitroeien.
Ja.
Kun je dat uitleggen? Wat is de achtergrond daarvan?
Ja, want naar aanleiding van die laffe aanval van Amalek. Mm-hmm. En de manier waarop dat gebeurde, heeft God toen een opdracht gegeven, eerst aan Mozes en later werd dat overgedragen aan Jozua. En van dit volk moet worden uitgeroeid. En wij noemen dat inderdaad tegenwoordig genocide.
Ja.
Dus het feit dat Netanyahu met het voorbeeld van Amalek komt, daaruit hebben in ieder geval een aantal mensen uit Zuid-Afrika die aanklacht hebben voorbereid.
Hebben daaruit de conclusie getrokken van, Netanyahu wil de Palestijnen uitmoorden.
Zie je wel? Ja, precies. En dat heb ik hem in ieder geval niet horen zeggen. Ik hoef niet Netanyahu te verdedigen, ik ben niet zijn advocaat. Maar volgens mij heeft ze bij die uitspraak heel nadrukkelijk gewezen op, we willen Hamas gewoon een kopje kleiner maken.
Hamas is de Amalek, zeg je.
Precies, ja. En niet het Palestijnse volk.
Ja.
Nee.
Maar hoe zie je dat dan terug in deze oorlog? Want mensen, ik bedoel, die genocide-aanklacht die ligt er. En dat wordt op dit moment allemaal onderzocht. Of Israël al dan niet genocide zou plegen tegen Palestijnen. Israël zegt van, dat doen wij niet. De Palestijnen zeggen van, dat doen ze wel. Dus is het dan wel zo handig van Netanyahu dat die Amalek in dit narratief erbij haalt?
Of het handig is geweest, die vraag kun je inderdaad stellen, ja. Mm. Ik geloof wel hem ook een beetje, niet persoonlijk, maar een beetje volgend. Mm-hmm. Hij heeft hier wel heel goed over nagedacht. Ja. Dit is geen slip of the tongue geweest. En hij heeft zich denk ik bijvoorbeeld ook gerealiseerd van, ik ga hiermee een heleboel mensen over me heen halen. En toch heeft hij er bewust voor gekozen, juist omdat in het Joodse denken Amalek staat voor die aartsvijand, voor die, de geest van Amalek, die we nu terug zien komen in het antisemitisme, in alles wat er gebeurt. En daar komen we straks nog wel even verder op, maar je ziet dat het ook steeds meer gaat samenspannen, gaat toewerken naar iets.
Die vijandschap tegen het volk Israël, daar, dat is die Amalek eigenlijk waar hij op doelt.
Ja. Ja. Dus ik begrijp hem wel en of het verstandig is geweest.
Dat is een tweede.
Dat laat ik maar even het meer.
Ja. De Amalekieten, die komen dus in de Bijbel verschillende keren voor, zeg je.
Ja.
Wie waren die Amalekieten?
De Amalekieten zijn de afstammelingen van Amalek. Mm-hmm. Dat lijkt vrij logisch. Maar dan is natuurlijk de vraag, wie was Amalek? En daarover lees je, ik moet even de tekst erbij pakken waar dat staat. En Genesis, ik heb hem hier even niet staan. In ieder geval Genesis 32, geloof ik, ergens in die buurt. Amalek is een kleinzoon van Esau.
Ja.
Dus een achterneef van Jacob. Ik neem aan dat je het verhaal kent wat er ooit gebeurd is tussen Esau en Jacob over dat eerstgeboorterecht. Hoe Esau dat verspeelde door een schotel linzensoep.
Ja.
Daar gaat het over, maar oké. En op een of andere manier, en dat zie je steeds in al die verhalen van de aartsvaders, er was heel veel jaloezie tussen Hagar en Ismaël, of tussen Hagar en Sara, en later tussen Ismaël en Isaac, en weer later tussen Jacob en Esau. Er is heel veel gebeurd, een soort familiefete.
Ja.
En als we de geschiedenis van Exodus 17 bekijken, dan zijn we inmiddels al honderden jaren verder. Maar op een of andere manier lijkt die Amalek zo'n haat te hebben ontwikkeld richting het Joodse volk. En dat zat er na al die honderden jaren nog steeds in. Misschien is het wel in de genen gaan zitten. Mm. Dat toen Amalek, of de Amalekieten moet ik zeggen, hoorde, Israël is onderweg vanuit Egypte op weg naar Kanaan, naar het beloofde land. Nou, hadden ze iets
van... Die moeten we gaan aanvallen.
Dat gaan we nu eens even goed... We gaan even de rekening van toen vereffenen.
Wat gebeurde er tijdens die aanval van de Amalekieten op Israël?
Dat is heel bijzonder. Het was dus echt een onverwachte, in onze tijd zouden we zeggen, een onverwachte terreuraanval. Mm-hmm. Niet op een vroege Shabbatmorgen, maar wel gewoon terwijl niemand daarop rekende, terwijl ze op een rustplaats waren. En dan lees je dat naar aanleiding daarvan Mozes de opdracht geeft aan Jozua van morgen moet je dit volk gaan aanvallen en dit moeten we niet over onze kant laten gaan.
Nee.
Nou, dan ontstaat er een strijd. Het mooie wat we dan lezen in Exodus 17, is dat in het dal wordt de strijd gevoerd onder leiding van Jozua. Dat is het militaire aspect van het hele gebeuren. Maar Mozes, die zit op een heuvel en die kijkt over de dal heen. En wat Mozes op datzelfde moment doet, is hij gaat letterlijk zijn handen omhoog heffen. Nou, dat is in de Bijbel altijd een beeld van gebed. En daarbij laat Mozes zien van, dit is niet alleen een militair conflict. Dit is ook een geestelijk conflict.
Ja.
En dat is wat ik, om gelijk even de grote lijn naar nu door te trekken, dat is wat ik vandaag ook zie gebeuren.
Het is niet alleen militair, maar er zit ook een geestelijke realiteit
aan. Ja, precies. Ja.
Maar goed, die aanval, dus die Amalekieten die vallen aan. Mozes die ziet het allemaal gebeuren, die heft zijn handen op. En dan? Hoe loopt
dat? Nou ja, dan zie je op een gegeven moment iets heel praktisch, dat Mozes ook maar gewoon een mens was. En ik heb het een keer uitgeprobeerd. Hoe lang hou ik het vol om mijn handen zo omhoog te houden? Nou, echt na 5-10 minuten gaan je armen verzuren en zak je handen omlaag.
Ja.
En dan zijn daar Aaron, de broer van Mozes, en Hur, volgens de Joodse overlevering een zwager van Mozes, de man van Miriam, mm-hmm. die hem dan ondersteunen, zodat dat gebed blijft doorgaan.
Ja.
En ja, dat is voor mij zo'n geweldige aanmoediging. Ik heb hier eerder mogen zitten en toen hebben we het gehad over het belang van gebed voor Israël. Dit is de mooiste illustratie.
Ja.
En ik geloof dat Mozes ons hierin echt ook, mm-hmm. zelfs tot vandaag in 2024, aanmoedigt. Hef je handen omhoog. Bid voor Israël, want het is een geestelijke strijd.
Eventueel
het gaat
met ondersteuning van anderen erbij.
Nou ja, daarin zie ik dan een heel mooi beeld van de gemeente even tussendoor. En soms hebben we van die dagen, dan ben je te moe om te bidden. En wat is het dan mooi als je mensen om je heen hebt in de gemeente die zeggen, joh, zal ik voor jou bidden?
Ja.
En nou ja, dus daar zou je 5 uitzendingen over kunnen wijden, over alle geestelijke diepte die er in dat verhaal zit.
En maar terug naar Amalek, want Aaron kreeg de opdracht dat dat volk uitgeroeid moest worden, de Amalekieten. Maar dat gebeurde niet.
Nee, dat gebeurde niet. Die strijd werd wel gewonnen, maar het was niet de ondergang voor Amalek. Maar dan zegt God wel daarbij van, er zal van nu af aan, van generatie op generatie, een strijd zijn tussen Israël en Amalek.
Maar betekent dat volk van toen, die nakomelingen van Esau, dat die tot op de dag van vandaag dezelfde vijanden zijn tegenover Israël? Of is het telkens een ander volk?
Het volk Amalek bestaat niet meer. Mm-hmm. Als je in Google Maps gaat zoeken naar Amalek, dan vind je geen grondgebied. Maar, dus in die zin, dat volk bestaat niet meer. Dat is op een gegeven moment wel echt uitgeroeid. Mm-hmm. Of uitgestorven. Maar de geest van Amalek, de gezindheid, de manier van werken richting Israël, het antisemitisme, dat is nog steeds springlevend.
Hoe zie je dat terug door de geschiedenis heen, die geest van Amalek?
Nou, als ik het dan even mag beperken tot wat we, of in eerste instantie even mag beperken tot wat we in de Bijbel overlezen.
Ja.
Maar je leest in het Oude Testament vele momenten van weer een aanval van Amalek. Weer in. Nou, even een paar dingen eruit lichten. Je leest op een gegeven moment aan het einde van die 40-jarige periode, vlak voor de inname van het beloofde land, dat die Zinig Biliam wordt ingehuurd. Mm-hmm. Hij mag voor grof geld mag hij dan Israël gaan vervloeken en de vijanden van Israël gaan zegenen. Maar ik vind het verhaal vol met goddelijke humor, want het gebeurt precies andersom.
Ja, leg eens uit.
Tot 3 keer toe moet hij dus Israël gaan vervloeken, maar hij moet woorden spreken die God hem in de mond legt en hij gaat Israël zegenen.
Ja.
En dan komt het bij de vijanden, waaronder Amalek. En daarover lees je in Numeri 24 vers 20, dat Biliam over Amalek uitspreekt dat ze echt zullen worden uitgeroeid. Nou ja, die koning die de opdracht had gegeven aan Biliam was natuurlijk in alle staten. Ik vind het echt een heel bijzonder verhaal.
Mm, ja.
Dus daar kom je ze tegen. Nou, dan even een flinke stap in de tijd. Op een gegeven moment is het beloofde land ingenomen. De eerste koning wordt aangesteld, koning Saul. En die krijgt dan van Samuel, de profeet, de opdracht. Saul, nu is het de tijd om dit, mag ik het even zo zeggen, om dit openstaande actiepunt af te gaan handelen, want de Amalekieten moeten nog uitgeroeid worden. Hm. Nou, Saul die gaat zijn leger verzamelen, die gaat aan de slag. En inderdaad, hij komt een heel eind, maar hij verzuimt de koning van de Amalekieten, Agag, om het leven te brengen.
Ja.
En die neemt hij mee terug en dan komt bij Samuel en zegt, kijk eens, ik heb hier Agag. En Samuel die zegt van, dit hadden we niet afgesproken. Het kost Saul zijn koningschap. En uiteindelijk wordt Agag door Samuel om het leven gebracht.
Omdat het moest van de Heere
God. Omdat het moest van de Heere God, ja. Nou, dan lijkt het klaar te zijn, maar schijnbaar waren ook toen nog een aantal Amalekieten niet omgebracht. Want weer even een stukje verder in de tijd, dan zijn we op een gegeven moment bij koning David. Voordat hij koning werd, werd hij lange tijd vervolgd door Saul en hij zwierf van de ene stad naar de andere. Hij woonde een poosje in Siklag, een stad die nu eigenlijk alleen maar een ruïne is. Siklag lag op dezelfde plaats als waar de aanval op 7 oktober heeft plaatsgevonden. Heel opvallend. En eigenlijk gebeurde daar op een dag bijna hetzelfde. David was met zijn leger op een andere plaats. En dan gebeurt het dat de Amalekieten komen. Ik zei net al, een kenmerk van de Amalekieten is dat ze aanvallen op onbewaakte momenten en het zwakke aanvallen. David en zijn manschappen zijn weg. De Amalekieten komen en nemen Ziklag in. De vrouwen en de kinderen van David worden als gijzelaars meegevoerd. Echt, er is niets nieuws onder de zon.
Nee.
En dan komt David terug en die hoort dat en die wordt woedend en die gaat de Amalekieten achterna. Lang verhaal kort te maken, hij weet zijn gezin te bevrijden en alle spullen komen weer terug. Alleen dan lezen we erover in 1 Samuel 30, een heel klein tussenzinnetje, maar heel opvallend, dat er uiteindelijk 400 Amalekieten op kamelen weten te ontvluchten. Waar zijn die gebleven? Nou, de Joodse, dat zegt de Bijbel niet, maar de Joodse traditie zegt dat deze 400 overgebleven Amalekieten gevlucht zijn naar Perzië.
Iran nu.
Nu Iran. En dan komen we, ik maak weer een grote stap in de tijd, dan komen we bij het verhaal van koningin Esther en Mordechai en Haman.
Wat ook in Perzië zich afspeelt.
Precies. En dan, nou ja, even kort samenvattend, Haman die verzint een list om het volk Israël ook weer, er is niets onder de zon om het volk Israël één dag van de kaart te vegen. Door Gods ingrijpen en door de moed van koningin Esther gaat dat niet door. Maar wat heel bijzonder is, dat je van die Haman op een gegeven moment gewoon in een klein tussenzinnetje leest dat hij een nakomeling was van Agag, de koning van de Amalekieten.
Ja.
Dus ook Haman was ook een Amalekiet.
Of een nakomeling ervan,
ja,
in ieder geval.
Precies.
Ja.
Nou ja, als je die lijn door gaat trekken, het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Hitler wordt wel genoemd de Amalek van de 20e eeuw. Nou, ik vraag me af wie dan de Amalek van de 21e eeuw wordt. Ik heb al hier en daar de neiging om dat een klein beetje in te gaan vullen.
Ja.
Je ziet het door de hele geschiedenis van de Bijbel heen, inderdaad.
Maar die geest van Amalek, hè, je noemde het al een paar keer. Wat is dat? Wat beschrijft dat eens?
Ik denk dat het te maken heeft met wat ik net zei, de gezindheid, het karakter van Amalek. Dat je dat terug ziet komen in bijvoorbeeld de werkwijze van Hamas en met name wat er toen gebeurd is. Maar ik zou er nog wel een iets diepere geestelijke betekenis aan willen geven. Ik geloof dat er achter het zichtbare, dat er ook onzichtbare machten gaande zijn. Paulus die geeft ons een inkijkje in de hemelse gewesten. Die spreekt over machthebbers, geestelijke machthebbers, over vorsten, over demonen. Een heel mooi voorbeeld. Ik ben op het ogenblik bezig met een bijbelstudieserie in het land over Daniël. En dan kom je op een gegeven moment in Daniël 10 dat verhaal tegen van de vorst van Perzië. Dat gaat er niet over een koning van vlees en bloed, maar dan gaat het over een geestelijke macht.
Ja.
Die achter Perzië, het huidige Iran, zit. Nou ja, ook weer Daniël 10, de lijn naar nu, het is ongelooflijk.
Ja, ja.
Maar ik geloof dat er dus een geest, noem hem een demon, of in ieder geval een geest van Amalek, een geestelijke macht achter zit, die steeds, en nu heet het Hamas en Hezbollah en Iran, maar steeds door alle eeuwen heen, steeds weer landen en organisaties en mensen aanzet om zich te verheffen tegen het volk van God, Gods gezalfde.
Maar je zegt eigenlijk van die strijd die we nu fysiek voor onze ogen zien gebeuren met Hamas, met Hezbollah, daar zit de geest van Amalek achter? Of is dat te simpel gezegd?
Misschien iets te simpel gezegd, maar ik geloof dat het wel daar alles mee te maken heeft uiteindelijk. Er zitten, laat ik hem dan iets breder trekken, daar zitten geestelijke machten achter. Maar ik geloof niet dat de strijd in het Midden-Oosten in de eerste plaats een politieke strijd is. Ik geloof ook niet dat het gaat om wat we dan vroeger speelden, hè, dat spelletje landje pik. Daar gaat het volgens mij ook niet over. Het is een geestelijke strijd. Die uiteindelijk zijn hoogtepunt zal gaan vinden, of beter gezegd zijn dieptepunt zal gaan vinden, in waar de profeten ook allemaal over spreken, wat er aan het einde van de tijd zal gebeuren, dat alle volken samen zullen spannen tegen Jeruzalem, tegen de gezalfde van God.
Maar wat is dan het doel van die geest van Amalek? Wat willen zij bereiken?
Nou ja, dat zien we gewoon als spandoeken vandaag voorbij komen. Bijvoorbeeld From the River to the Sea, en ik hoef het niet af te maken.
Ja.
De vernietiging van Israël.
Ja, waarom is dat zo belangrijk voor die geestelijke, in die geestelijke strijd? Je schetst van er is een geestelijke strijd. Een koning van Perzië, een geestelijke koning dan. Ja. Die geestelijke machten die ook achter de vijanden van Israël zitten. Maar waarom hebben ze dan die obsessie voor Israël?
Israël is een volk dat door God is uitgekozen als zijn volk. We zijn allemaal van hem, maar Israël een bijzonder. En je leest in de Bijbel steeds over hoe God naar Israël kijkt. Hè? Bijvoorbeeld die bekende tekst uit Zacharia, waar God waarschuwt van wie aan mij voorkomt, komt aan mijn oogappel. Mm-hmm. Ik zou straks graag nog even een tekst willen lezen uit Psalm 83, waarin we lezen over Israël als zijnde Gods lieveling. Mm-hmm. Dus Israël is Gods uitverkoren volk. Daar heeft hij voor gekozen, dat is zijn soevereine keuze. Dit betekent niet dat alles wat Israël doet goed is. En als Israël Gods lieveling wordt genoemd, dan betekent dat niet dat alle Israëli's lievelingetjes zijn. Mm-hmm. Maar dit is Gods soevereine keuze. Dit is mijn heilige volk. En op een of andere manier heeft Satan vanaf dat moment ervoor gekozen, als dit Gods lieveling is, Gods gezalfde volk
dan
is,
moet dat bestreden worden.
Precies. Ja. En dat is uiteindelijk, en nou, ik weet niet of jij het je nog kunt herinneren, maar ik wel. De vorige keer dat ik hier zat, heb ik gesproken over Openbaring 12. En daarin zie je dat uiteindelijk helemaal tot een ongelooflijke escalatie komen. De macht, de hemelse, of de geestelijke strijd tussen God en de Satan, waarbij Israël op een of andere manier de inzet lijkt te zijn.
Zou je kunnen zeggen dat de tijd is waar we nu op aansturen, of misschien zelfs middenin zitten?
Ik zie de tijd waarin wij nu leven als een tijd waarin de laatste voorbereidingen worden getroffen om de vervulling van al die profetieën van Zacharia, van Ezechiël, van Daniël, noem ze allemaal maar op, uiteindelijk tot vervulling zullen komen.
Mm-hmm. Ja.
Ik begreep van een deskundige dat er nog ongeveer 500 profetieën die over Israël zijn uitgesproken nog vervuld moeten worden.
Ja.
Het zou eens kunnen zijn dat wij de generatie zien die deze 500 profetieën in een recordtempo voor onze ogen vervuld gaan worden.
Ja. En dan zitten we hier als christenen te kijken naar wat daar allemaal gebeurt en we duiden het, we hebben het over geestelijke strijd, maar wat moeten we daar als kerk dan mee?
Nou, ik denk sowieso dat het in de eerste plaats heel belangrijk is dat we het gaan zien van wat gebeurt er nou echt.
Ja.
Want met alle respect voor alle mensen die hun stinkende best doen om elke dag een NOS of een RTL-journaal weer op de buis te brengen. Maar ik geloof dat we daar echt maar een deel van het verhaal te zien krijgen. Mm-hmm. En soms ook, ik zeg dat heel voorzichtig, een nogal ingekleurd deel van het verhaal.
Ja.
En ik denk dat het heel belangrijk is dat we in ieder geval als kerk gaan zien, maar ja, wacht even, wat gebeurt er nou echt? We worden nou, toch wel, denk ik, behoorlijk gehersenspoeld met hoe wij met elkaar moeten vinden van wat Israël zou moeten doen, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we gaan ontdekken wat er echt gaande is, dat het gaat om een geestelijke strijd. En dat we dat machtig mooie voorbeeld van Mozes gaan overnemen, onze handen opheffen naar God en voorbeden gaan doen voor Israël.
Ja.
En
is dat zal de taak van de kerk de komende tijd?
Volgens mij is dat de taak van de kerk al geweest vanaf het begin van de kerk. Alleen ik ben bang dat we dat heel lang hebben laten liggen.
Ja.
En ik ben erg blij dat ik zie dat er nu wereldwijd, ook in ons land, steeds meer besef komt. Ook binnen traditionele kerken en in evangelische kerken over de volle breedte. Ook in katholieke kerken. Ik zie dat er een bewustzijn komt van, wij moeten bidden voor Israël.
Mm.
Want als ik dat nog even mag noemen. En je vroeg van, wat zien we dan vandaag gebeuren? Nou, dat is die tekst uit Psalm 83, die ik al even noemde. Moet je eens luisteren. Dat is een psalm van Asaf, dat was een aanbiddingsleider uit de tempel van Salomo. Die had echt nog geen idee wat er in 2024 zou spelen. Waar hij over zingt, over profeteert in deze psalm, dat is denk ik al een aantal keren in diverse situaties tot vervulling gekomen. Maar een opvallend iets van profetieën is dat ze vaak meerdere lagen hebben.
Mm-hmm.
Ik denk dat zonder dat Asaf het in de gaten had, dat hij uiteindelijk profeteert over iets wat nu in onze tijd gaande is. Ik zal het voorlezen. Tegen uw volk, en dan gaat het in de Bijbel altijd over Israël, smeden zij een complot. Ze spannen tegen uw lieveling samen, daar heb je hem, die ik net al even noemde, en zeggen, kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam wordt nooit meer genoemd. Nou, de doelstelling van Hamas om Israël te vernietigen is dan weliswaar uit zijn handvest weggehaald, maar in het hart leeft deze doelstelling nog steeds. En niet alleen bij Hamas, maar uiteindelijk zien we hier dat het gaat over een samenspanning van volkeren, en dat zien we gebeuren. We zien steeds meer bijvoorbeeld Rusland, Iran en Turkije steeds meer bij elkaar komen. En dat zou wel eens kunnen uitkomen op wat we in Ezechiël 38 en 39 lezen, over Gog en Magog. Ik noem nu even een heleboel in een paar zinnen.
Ja.
Maar ik zie dat alles toewerkt naar. Ja. En wat hier staat is, er wordt een complot gesmeden tegen het volk. En ik vind het wel mooi dat het hier in de Nieuwe Bijbelvertaling zo staat, een complot. Want we hebben natuurlijk in onze tijd de mond vol over complottheorieën, en daar doen we natuurlijk allemaal niet aan mee. Maar geloof me, wat hier wordt beschreven, dat is niet een complottheorie. Het is complotpraktijk. En dat zien we voor onze ogen gebeuren. Ik geloof dat iedereen die hierbij betrokken is de volle verantwoordelijkheid heeft om te gaan voor oplossingen, vredesconferenties, onderhandelingen, prima allemaal. Maar uiteindelijk zal het tot die grote climax gaan komen.
Ja. 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 Nu we dit zo weten, je hebt verteld over ook hoe God ingrijpt in de strijd tegen Amalek en de voorbeelden over bijvoorbeeld Bileam, de dood van koning Agag, de strijd die er gevoerd is en dat God uiteindelijk zorgde voor de overwinning. Hoe kun je nu in de tijd van nu, als je ziet hoe die geest van Amalek eigenlijk Israël probeert te bestrijden, hoe kun je daartegen opstaan? Of moet Israël misschien gewoon wachten tot God opnieuw ingrijpt?
Dat is een goeie.
Dat is gelijk mijn laatste vraag ook.
Oké, goed. Ja. Mag het ook en zijn? Want dan weer even terug naar Exodus 17. Daarin zie ik eigenlijk dat Jozua krijgt de opdracht. Val de Amalekieten aan als een reactie op hun eerdere aanval. Dat zie je trouwens vandaag ook elke keer weer. Het is niet Israël die elke keer de eerste aanval doet. Nee, de aanvallen die Israël doet, of op Hamas, of op Hezbollah, of nu op Iran, dat is altijd een reactie op. Daarin neem ik het dan toch echt op voor Israël, zonder dat ik zeg dat ik het altijd met ze eens ben. Maar dat zie ik wel heel nadrukkelijk.
Ja. Maar je zegt in die strijd, het is en-en.
Het is en-en. Ja, Jozua die moest gewoon op het slagveld aan de slag. En dat was hard werken. Mm-hmm. Dat was zeg maar het mensenwerk. En het goddelijke werk, Gods kant, dat wordt bewerkstelligd door Mozes die daar zijn handen opheft en een altaar bouwt en een banier opheft. Hè. De Heer is mijn banier, dat is de belijdenis die ook in die geschiedenis voorbij komt. Mm-hmm. Dus ik geloof dat Israël natuurlijk de verantwoordelijkheid heeft, de regering van Israël, om het volk te beschermen. En dat recht hebben ze. Het is niet alleen verantwoordelijkheid, ze hebben het recht om hun eigen bevolking te beschermen. En iedereen die daartegen ingaat, daar word ik altijd een beetje, dan denk ik van, moet je kijken als, stel je voor dat de Belgen Nederland zouden binnenvallen. Mm-hmm. En wij zouden zeggen, nee, we mogen niet terug aanvallen.
Ja, dat klopt niet.
Dat klopt niet.
Nee,
maar tegelijkertijd geloof ik ook van, deze strijd zal niet worden beslecht uiteindelijk door de IDF. Mm-hmm. En door alle kennis die ze hebben. Het is God die strijdt voor Israël.
Ja, het gaat samen.
Precies. Ja. Ja. En dan moet ik even denken aan wat op een gegeven moment vlak daarvoor plaatsvindt, Exodus 17, maar vlak daarvoor die doortrot door de Rode Zee. Dat God dan ook tegen Mozes zegt, wees stil, ik zal voor je strijden. Maar het is en-en.
Ja. Zullen we bidden voor Israël?
Heel goed. Vader in de hemel, wat is het goed om vanmorgen ook in deze uitzending zo na te denken over uw plan met Israël. Hoe u kijkt naar uw volk. U noemt uw volk uw lieveling. U noemt uw volk uw oogappel. U noemt uw volk uw vrouw. Uw vrouw die vaak zo ontrouw is geweest, maar dwars door alles heen uw geliefde vrouw blijft. Heel wat bijzonder hoe u dit volk hebt uitgekozen en door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag steeds trouw bent geweest. En dat vaak tegenover de ontrouw van het volk zelf. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. En Heer, we danken u dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat ons inzicht geeft in wat er niet alleen gebeurt in het zichtbare, maar ons ook inzicht geeft in wat er achter de schermen in het onzichtbare, in de geestelijke wereld plaatsvindt. En Heer, dan zien we dat dat de lijn die de Bijbel ons al schetst over de strijd tussen Amalek en Israël, dat die eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds doorgaat. Dat die geest van Amalek zich manifesteert in allerlei organisaties en volkeren. En met steeds diezelfde doelstelling om uw volk Israël van de kaart te vegen. Maar Heer, dank u wel dat u trouw bent. Dat u hebt beloofd dat uw volk dwars door alles heen in stand zal blijven. Dat uw volk niet verslagen zal worden. Met alle klappen die er zijn geweest en ongetwijfeld nog zullen komen. Maar Heer, dank u wel dat het uw volk is en dat u uw volk vasthoudt. En Heer, we willen vandaag ook, en niet alleen nu aan het einde van deze uitzending, maar elke dag en ook in onze samenkomsten, zo belangrijk dat we dat doen. We willen ons vereenzelvigen als het ware met Mozes. We willen onze handen opheffen en we willen bidden dat u de God bent die overwinning geeft in de strijd. Dat u de God bent die gerechtigheid gaat brengen. Dat u de God bent die vrede gaat brengen. En we danken u dat we dan ook mogen weten dat dat op een dag gaat gebeuren. Niet zomaar vrede en geen vrede als resultaat van lange onderhandelingen. Maar vrede omdat u, Heere Jezus, de vredevorst, op een dag terugkomt naar deze aarde. Uw voeten gaat zetten op de olijfberg. En uw koninkrijk zal gaan vestigen op deze wereld. En we danken u wat we dan lezen in uw woord, dat er dan vrede, wereldwijde vrede zal komen. En dat uw volk Israël in ere hersteld zal worden. Dat het ook goed zal gaan komen tussen u en uw volk. Dat het dan ten enenmale een grote verzoendag zal gaan worden. Dat uw volk ook u, Heer Jezus, als de beloofde Messias zal gaan aanvaarden. Wat een geweldige toekomst. Ja, maar we zitten nu nog in het heden en we zien dat het dat zware wolken zich samenpakken. Heer, we bidden u voor uw volk. Wilt u uw volk beschermen? Wilt u de leiders van uw volk wijsheid geven? Maar we bidden u boven alles. Wilt u ze een hart geven dat naar u uitgaat, dat het uitroept naar u? En wilt u ze brengen tot bekering en tot geloof in de Heer Jezus? Zo mogen wij ook op dit moment uw volk zegenen. En bidden voor de vrede van Jeruzalem. En ook bidden voor alle andere volkeren die daar zo omheen staan, die er zo bij betrokken zijn. Heer, we zien dat er organisaties zijn die maar één ding verdienen en dat is dat ze worden vernietigd. Maar we zien ook dat er zoveel oprechte mensen zijn, kwetsbare mensen zijn, die ook het slachtoffer worden van al dit geweld. En daarom bidden we niet alleen voor Israël, maar we bidden nu ook voor de Palestijnen, voor de Arabieren, voor de Gazanen, voor de mensen in Libanon. Alle mensen die ook het slachtoffer worden van deze vreselijke haat van de geest van Amalek. Heer, breng vrede. En dat betekent dat we bidden. Heer, wilt u spoedig komen. Vredevorst. Maranatha. Amen.
Amen. Wim Grandia, dank voor je komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven bij ons werk. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Dat is de pagina waar we bijna dagelijks artikelen opzetten. Ook deze uitzendingen opplaatsen. Zodat u ook punten heeft. Dat u kunt zien hoe het gaat in het land Israël. En dat u ook punten heeft waarvoor u kunt bidden. Nogmaals, veel dank voor het kijken. En graag tot de volgende keer.